Gemeente, ik doe u de volgende afkondigingen namens de kerkenraad. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de schulddelging. Woensdag 19 december, zo de heren willen, is er weer een winteravondlezing in de schuilplaats, waarin zal voorgaan dominee A.G. Bogaert. De dienst begint om 8 uur. Zo de heren wil, vrijdag 21 december heeft de zondagsschool een kerstfeestviering in de Maranatenkerk en deze begint om 19:30. En dan zal er, zo de heren wil, zaterdagavond 22 december een kerstzangavond zijn in de schuilplaats met medewerking van het jongerenkoor Emmanuel. De meditatie daar zal worden verzorgd door dominee J.H. Velema. Die avond begint om 8 uur. Aan de gemeente wordt verder bekendgemaakt dat Cornelis Romkes, Rotholm 19 en Lummetje de Boer, Nink 19, zich naar de ordening Gods in de heilige huwelijke staat wensen te begeven. Zij hebben de kerkelijke bevestiging daarvan aangevraagd, omdat zij begeren deze heilige staat in de naam Gods te beginnen en zalig tot zijn lof te voleindigen. Indien geen wettig bezwaar hiertegen wordt ingebracht, zal deze bevestiging, zo de heren wil, geschieden op vrijdag 21 december in een dienst die gehouden zal worden in de schuilplaats om 16:45 en waarin dominee J. Brons hoopt voor te gaan. En dan deelt de kerkenraad voorts mede dat hij in zijn vergadering van donderdag 13 december jongstleden tot de volgende overwegingen is gekomen. Ten eerste dat de uitspraak van de Zwolse rechter, waarvoor enerzijds dankbaarheid mag zijn, niet per se betekent dat de hemelse rechter ook zo oordeelt. Ten tweede dat het met het kwade, voor zover het in het midden der gemeente voorkomt, dient te worden gebroken. En dat daarom door de kerkenraad pastorale bezoeken zullen worden afgelegd bij de direct betrokkenen. In de derde plaats dat de viering van het heilige avondmaal wordt vastgesteld op voor zondag 13 januari 1991, zo de Heere wil, en dat de kerkenraad hoopt dat de Heere het zo zal leiden dat dit voornemen kan worden uitgevoerd. En hij roept dan ook de gemeente op hiervoor de Heere te bidden. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 81ste psalm en daarvan het 15e en het 16e vers. Psalm 81, het 15e en het 16e vers. Thank you. Wij willen ons nu eerst stellen voor de heilige wet des Heren. En daarna lezen wij uit het boek Jozua, het 7e hoofdstuk, de versen 16 tot en met 26. Jozua 7, de versen 16 tot en met 26. Terwijl we na de schriftlezing zingen het 60ste vers van 19. Al het goddeloos volk verdoet ge als schuim van de aard.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Toen maakte zich Jozua des morgens vroeg op en deed Israël aankomen naar zijn stammen. En de stam van Juda werd geraakt. En als hij het geslacht van Juda deed aankomen, zo raakte hij het geslacht van Sarchi. Toen hij het geslacht van Sarchi deed aankomen, man voor man, zo werd Sabdi geraakt. Welks huisgezin, als hij deed aankomen, man voor man, zo werd Achan geraakt, de zoon van Garmi, de zoon van Sabdi, de zoon van Sera uit een stam van Juda. Toen zeide Jozua tot Achan: Mijn zoon, geef toch de Heere, den God van Israël, de eer en doe voor hem belijdenis en geef mij toch te kennen wat gij gedaan hebt. Verberg het voor mij niet. Achan nu antwoordde Jozua en zeide: Voorwaar, ik heb tegen den Heere, den God Israëls, gezondigd en heb alzo en alzo gedaan. Want ik zag onder de roven schoon, sierlijk Babylonisch overkleed, en 200 sikkelen zilvers, en een gouden tong, welker gewicht was 50 sikkelen. En ik kreeg lust daartoe, en ik nam ze. En zie, ze zijn verborgen in de aarde, in het midden mijner tent, en het zilver daaronder. Toen zond Jozua boden henen, die tot de tent liepen, en ziet, het lag verborgen in zijn tent en het zilver daaronder. Zij dan namen die dingen uit het midden der tent en ze brachten ze tot Jozua en tot al de kinderen Israëls. En ze stortten ze uit voor het aangezicht des Heren. Toen nam Jozua en gans Israël met hem, Achan, de zoon van Sera, en het zilver en het sierlijk overkleed en de gouden tong, en zijn zonen en zijn dochteren en zijn ossen en zijn ezelen en zijn vee en zijn tent en alles wat hij had. En zij voerden ze naar het dal Achor. En Jozua zeide, hoe hebt gij ons beroerd? De Heere zal u beroeren ten deze dagen. En gans Israël stenende hem met stenen. En zij verbranden hen met vuur. En zij overwierpen hen met stenen. En zij richten over hem een grote steen op, steenhoop, zijnde tot op deze dag. Alzo keerde zich de Heere van de hittigheid zijn stoons. Daarom noemde men de naam dier plaats het dal van Achor, tot op deze dag toe.
Het woord des Heren voor de prediking van vanmorgen vinden we in het gelezen schriftgedeelte in het zevende hoofdstuk van Jozua en daarvan de versen 16 tot en met 18. Jozua 7, de versen 16 tot en met 18. Toen maakte zich Jozua des morgens vroeg op en deed Israël aankomen naar zijn stammen. En de stam van Juda werd geraakt. Als hij het geslacht van Juda deed aankomen, zo raakte hij het geslacht van Zarchi. Toen hij het geslacht van Zarchi deed aankomen, man voor man, zo werd Sabdi geraakt. Welks huisgezin als hij deed aankomen, man voor man, zo werd Achan geraakt. De zoon van Karmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera uit de stam van Juda. We willen samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in onze gebeden. En dan willen wij in onze gebeden ook voorbeden en dankzegging doen. Dankzegging voor het gezin Romkes Bakker Schelpenhoek 3, die deze dagen mogen gedenken dat ze 25 jaar getrouwd zijn. Dankzegging ook voor het gezin K. Kramer Achterland 4, waar een dochter geboren is. Dankzegging ook voor zuster Visser Korf uit de Surinamestraat, die nu uit het ziekenhuis in Zwolle mocht worden ontslagen en die nu tijdelijk in Talma is opgenomen. Een voorbeden willen we doen voor zuster Terbeek Baarsen, Bornholmlaan 11, die nog altijd de patiënt is in het Sophia ziekenhuis in Zwolle, al mag ze dan ook dit weekend weer thuis zijn. In Sophia in Zwolle is ook Lamert Post, Ambachtsweg 6, die daar deze week een operatie heeft ondergaan. In Emmeloord is nog altijd Harco Brans, Waaiershoek 29. En zuster Hoefnagel Kluiver van het Vrouwenzand. En daar is in de afgelopen week ook opgenomen en inmiddels geopereerd zuster Romkes Pyramideweg 32. Voorbeden willen wij ook doen voor de familie De Wit Kramer, Holkenkamp 24, die in rouw zijn vanwege het overlijden van een moeder en grootmoeder. En we willen in onze voorbeden ook de familie van dominee Heuvelman opnemen in verband met het overlijden van diens vrouw en de moeder van de kinderen. Laten wij samen bidden. Heren, we willen samen ons voor uw heilig aangezicht stellen op deze zondagmorgen. Wat is het een voorrecht dat we dat kunnen, dat we dat mogen doen. U brengt ons nog op deze plaats. U geeft ons daartoe de gelegenheid nadat u ons weer een week hebt gespaard. Een week waarin we onze werkzaamheden mochten verrichten. Een week waarin we op allerlei wijze weer hebben ondervonden dat gij nog bemoeienissen met ons wilde hebben. U spaarde ons, u droeg ons, u verzorgde ons. Een week waarin we inderdaad veel dingen hebben mogen ontvangen die ons tot dankbaarheid mogen en dienen te stemmen. Ook een week waarin we ook in de plaats van onze inwoning opgeschrikt zijn door het ene doodsbericht na het andere. Er zijn er heel wat, heren, die gij opgeroepen hebt, ook in de plaats waar wij wonen. En het is weer eens bewezen en gebleken dat de dood niemand overslaat. Oude mensen, maar ook jonge mensen. Eén keer komt de tijd voor ieder. En één keer hebben wij het aardse te verlaten om over te gaan naar ons eeuwig huis. En waar dat is, heren, dat is voor de een zus en voor de ander zo. Daar zijn twee bestemmingen. Eeuwig wel of eeuwig wee. Zaligheid of rampzaligheid. Dat brengt u mee als u de dood zendt. En als wij door de dood heen moeten verschijnen voor de rechter van hemel en aarde. En als we rekenschap moeten afleggen van wat we gedaan hebben, van wat er geweest is, van wie we geweest zijn. Heren, het is een ernstige zaak om te leven. Het is een ernstige zaak om sterfelijke mensen te zijn. Het is geen gering ding om te weten dat 70 jaar als wij sterk zijn en 80 jaar als wij zeer sterk zijn, de limieten zijn die u ons gesteld hebt. En we schuiven elke dag dichter naar die grens. En soms bereiken we die grens helemaal niet. Soms is het veel eerder uw tijd. En daarom ook onze tijd. O, wij bidden uw genadige God, mogen de roepstemmen geheiligd worden aan onze harten. We bidden u dat voor ons allen. We bidden u dat ook voor de plaats waarin wij wonen. Dat de stem gehoord, verstaan, begrepen mag worden. Dat de boodschap door mag dringen. Bereid uw huis, want ge zult sterven. Heren, we bidden u voor die rouwdragenden. Voor degenen die tot ons behoren en die rouw hebben. Maar ook voor anderen. We denken bijzonder ook aan dominee Heuvelman en zijn kinderen en aan de verdere familie. Zij hebben heel wat meegemaakt in de afgelopen maanden. En nu moeten ze morgen naar het kerkhof met het stoffelijk overschot van hun vrouw en moeder. Heren, sterk ze bij deze dingen en geef ze te ervaren dat u genadig zijt, dat u kracht geeft, dat u een toevlucht wilt zijn te allen tijden. We bidden u ook voor dat gezin in onze gemeente waar ook rouw is, waar een moeder en grootmoeder werd weggenomen. wees hen ook nabij en wil ook hen de krachten geven die zij niet kunnen missen om toch de weg verder te gaan. Met de lege plaats, met de verwerking van de rouw, met de doorleving en de inleving van het gemis en daarom ook van het verdriet. En dat ze zo mogen beseffen en beleven, heren, dat u ook voor hen een genadig en een barmhartig God zijt. Heren, u doet de dingen niet zonder reden. Alles heeft een doel. En heeft het soms ook een bedoeling, heren, dat juist in deze week de dood zo rondgaat in onze Urker samenleving? Heeft het misschien een bedoeling, heren, dat u er ons op deze wijze bij dat herhaalde doodsklokgelui toch weer aan wilt beherinneren en bij wilt stilzetten dat wij naar ons eeuwig huis gaan? En dat kan de uitspraak van een Zwolse rechter ook niet veranderen. Die werkelijkheid blijft. En dat we allen geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel, dat blijft ook. En dat dan de boeken opengaan, dat blijft ook. En dat dan niemand ontslagen wordt van rechtsvervolging bij gebrek aan bewijs, dat blijft ook. En dat dan niemand ontkomen kan in het gericht, dat blijft ook. Heere, u zet er ons wel bij stil. En we kunnen er niet omheen. Laten we er ook niet omheen willen. Maar laten wij uw roepstemmen verstaan. En laten we opmerken. En laat er waarachtige bekering zijn. En waarachtige verootmoediging. En een vluchten tot die enige zaligmaker, Jezus Christus. Want alleen in hem is behoud. En mag de prediking daartoe dan ook dienstbaar gesteld worden, Heere, om ons daar naartoe te leiden, daar ons oog, ons hart op te richten, opdat wij zo uit de onderwijzingen die gij geeft vanuit de schriften mogen komen tot die waarachtige kennis van u en van uw genade in de Heere Jezus. Zegen uw woord als het in deze dienst en op deze zondag tot ons gepredikt mag worden. En laat het zijn werk mogen doen, Heere, dat woord in het midden der gemeente. Zegen het hier, zegen het overal waar het gebracht wordt. En wilt gij erin meekomen en wilt gij uw grote naam nog groter maken. We bidden u ook voor onze zieken. Voor hen die nog in een ziekenhuis zijn, die daar behandeld werden of die daar nog verpleegd worden, die uw bijzondere zorg nodig hebben, Heere, neem ze allen genadig voor uw rekening. En wilt u ze gedenken in uw rijke gunst en verblijden door uw daden. En kon het zij nog herstel geven. We danken u ook voor haar die thuis mocht komen, althans die naar de Talma mocht en die niet langer in het ziekenhuis behoefde te verblijven. We danken u ook voor een gezin dat vreugde mocht ontvangen door de geboorte van een dochter. We danken u ook, Heere, voor het andere gezin dat mag gedenken hoe gij ze 25 jaar lang gespaard hebt en samengehouden hebt. Dat zijn allemaal zegeningen, daar is uw goede hand in, onverdiende zegeningen. Geef ze er allen een dankbaar hart voor en geef dat u erdoor en erin verheerlijkt zult worden. Vergeef onze zonden. Scheld ons alle misdaden kwijt, Heere. Reinig ons ook van verborgen afdwalingen. Laat uw geest ons leiden en in ons wonen. En schenk ons zo een goed uur om Jezus wil. Amen. We zingen uit de eerste psalm, het derde en het vierde vers. Psalm 1, vers 3 en 4. gemeente, wij vervolgen vanmorgen onze overdenking van dat hoofdstuk waar we nu al een paar weken in bezig geweest zijn, het zevende hoofdstuk uit het boek Jozua, waarin ons verteld wordt van die geschiedenis van Achan en zijn zonde en de gevolgen van de zonde, de ontdekking aan zijn zonde en het feit dat de Heere zich als het oordeel voltrokken is, wendt van de hittigheid van zijn toorn, zoals we dat aan het laatste stukje aan het eind van dit hoofdstuk lezen. Het is dit hoofdstuk geweest dat ons twee weken geleden ook voorgehouden werd, in verband met het feit dat toen het besluit gevallen was dat het heilige avondmaal niet zou kunnen worden gevierd. Het is dit hoofdstuk dat ons ook bezig gehouden heeft op de afgelopen zondag, op de zondag van verootmoediging en gebed. En waarom zou dit hoofdstuk ons ook vandaag niet bezighouden? Op deze zondag, als door de gebeurtenissen en door de situatie in onze gemeenschap, onze leefgemeenschap, het sacrament van het heilige avondmaal niet kon worden gevierd. En als het accent van het sacrament werd afgenomen. En als vanwege de situatie, diezelfde situatie, ook eigenlijk het accent van advent wat wordt afgenomen. Dan mag diezelfde situatie ook het accent van het afscheid van een dominee wel wat afnemen. En luisteren we nu naar het woord van God, zoals we dat vinden in het vervolg van dit hoofdstuk, zoals we daar al een paar maal bij hebben stilgestaan. De opdracht is gegeven aan Jozua als antwoord op zijn gebed. Jozua moet het volk heiligen, hij moet ze bij elkaar roepen. En dan zal de Heere zelf aanwijzing doen wie de schuldige is, wie het op zijn geweten heeft, wie er de oorzaak van was. Dat Israël bij Ai de nederlaag leed en dat er 36 van het leger van Israël sneuvelden. De Heere zal zelf aanwijzen wie dat kwaad bedreven heeft waarover de Heere nu zo vertorend is. Wie de ban in het leger is. En als die ban zal worden aangewezen, dan moeten er maatregelen genomen worden, dan moet er geëxecuteerd worden. Dan moet het kwade uit het midden van Israël worden weggedaan. En nu lezen wij in het 16e vers dat Jozua, tot wie dit bevel van de Heere allereerst gesproken werd, dat bevel van de Heere ook gehoorzaamt. Hij voert het uit, hij voert het precies uit en hij voert het terstond uit. Zoals de Heere dat bevolen heeft, zo doet Jozua het ook. De Heere had gezegd 's morgens vroeg. En Jozua staat 's morgens vroeg op. De Heere had gezegd: laat de stammen bijeenkomen. Jozua laat de stammen bijeenkomen. De Heere had gezegd dat het lot geworpen moest worden. Jozua gaat het lot werpen. Een verschrikkelijk moeilijke taak voor deze leider van het volk. Want hij moet een schuldige gaan ontdekken. En hij moet het oordeel Gods gaan uitvoeren. En dat is geen gering oordeel. Dat is een ontzaglijk oordeel. Maar Jozua doet alles wat de Heere van hem vraagt. Let u met mij eerst even op die gehoorzaamheid van Jozua. Hoe kon hij dat nou doen? Zo gehoorzaam zijn. Bij zo'n taak lag dat in zijn natuur. Was hij een man die er niet tegen opzag om vonnissen te vellen, om bloed te vergieten? Was hij in aanleg een hardvochtig, een wreed man die daar niet voor terugdeinsde om straks als de zondaar bekend zou zijn hem te stenigen en dan te verbranden? Nee, dat lag niet in Jozua's natuur. Jozua, zo krijgen we de indruk uit het hele boek Jozua, was een gevoelig mens. niet hard, niet wreed. Waarom dan toch die gehoorzaamheid? Waar haalt hij die vandaan? Dat is een gevolg, dat is een vrucht van wat de Heere in zijn hart geplant heeft. God maakte hem gehoorzaam. En er waren vier dingen belangrijk bij. Dat is altijd zo als de Heere een mens gehoorzaam maakt om zijn inzettingen te betrachten en in zijn wegen te wandelen en zijn wil te doen. Als de Heere een mens gehoorzaam maakt in de tijd van Jozua of in 1990, dan zijn er vier factoren die belangrijk zijn. Jozua had een duidelijk woord van de Heere, nietwaar? Het was geen vraagteken wat hij doen moest. Het was niet aan zijn beleefdheid en aan zijn wijsheid en aan zijn inzicht en aan zijn tact overgelaten. Hij hoefde het niet zelf uit te zoeken eerst nog wat hij doen zou en of hij het doen zou. Hij had een duidelijk woord van de Heere. De Heere had geen vragen overgelaten. De Heere had het concreet en duidelijk tegen hem gezegd. En als er duidelijke woorden van de Heere liggen, kan een mens één van twee dingen doen. Gehoorzamen of ongehoorzaam zijn. Daar is er geen tussenweg. Als er twijfel bestaat over wat de Heere nou eigenlijk gezegd heeft, dan kun je nog aarzelen. Maar als het duidelijk is, dan kun je niet meer aarzelen. Je kunt gehoorzamen of weigeren te gehoorzamen. Eén van die twee. En Jozua kon niet zeggen, Heere, ik wist het niet goed. Ik wist niet wat ik ermee aan moest. Ik had weinig of geen licht. En omdat hij een duidelijk woord van de Heere was het pad dat hij gaan moest ook duidelijk. En dat stimuleerde hem tot gehoorzaamheid. Bovendien, en dat wist Jozua ook heel goed, en dat is het tweede wat bij zijn gehoorzaamheid van belang was. Jozua wist dat hij met God te maken had. Met God. Dat blijkt ook wel in vers 16. Toen maakte zich Jozua des morgens vroeg op en hij deed Israël aankomen naar zijn stammen. Wat zit er in dat woordje aankomen? Dat wil zeggen, hij liet ze dichterbij komen. Dichter bij zichzelf? Nee, want waar was Jozua? Waar was Jozua toen hij bad? Bij de ark, ongetwijfeld nu weer, voor het aangezicht van de Heere. Bij de tent der samenkomst. Waar de Heere verblijf hield. Hij liet ze dus aankomen bij en tot de Heere. Hij liet ze tot de Heere naderen. Want hij wist dat hij met God te maken had. En dat Israël met God te maken had. En dat is dan een extra aansporing tot gehoorzaamheid. We staan voor Gods aangezicht. En we hebben in al ons doen en laten met hem te maken. En het derde, wat van belang was bij de gehoorzaamheid van Jozua, en wat altijd van belang is bij de gehoorzaamheid in het leven van een kind des Heren, dat is Jozua had ook een levend geloof in de levende God. Jozua wist in het geloof heel goed wat de geestelijke werkelijkheden waren. Hij wist heel goed waar het op aankwam. Hij besefte in het geloof dat Israël alleen maar veilig kan zijn en dat het met Israël alleen maar goed kan gaan als het licht van Gods aangezicht over hun pad schijnt. Dat licht van Gods aangezicht, dat was een werkelijkheid voor Jozua. Zo goed als dat ook de afkeuring van de Heere een werkelijkheid was voor Jozua. En dat de Heere zijn afkeuring had laten blijken, dat voelde hij tot in het diepst van zijn ziel.
Dat was een werkelijkheid. Daar stapte hij niet overheen. Daar kon hij niet luchthartig en lichtvaardig over denken en over oordelen. Dit greep hem aan. Dit was echt. Want hij beoefende geloof. En daarom wist hij dat het pas dan weer goed zou zijn met Israël. En dat ze dan weer verder konden als de Heere niet meer afkeurde, maar goedkeurde. En als de Heere niet meer het volk langer onder het oordeel had liet liggen. Maar als hij zijn gunst weer deed terugkeren. En daarom, omdat hij geloofde. Geloofde in God en geloofde in de dingen die God doet, in goedkeuring of afkeuring. Daarom had hij te meer een aansporing om te gehoorzamen. En dan was er in de vierde plaats, en daar hebben we al eens eerder even op gewezen. En dat bleek uit het slot van het gebed van Jozua. Er was in Jozua's hart toch ook een brandende ijver voor de eer van de Heere. Zeker hij zocht het heil van het volk. Want het volk was hem lief en het volk was hem op het hart gebonden. Maar de eer van de Heere ging hem toch nog net iets hoger dan het heil van het volk. Aan het eind van zijn gebed spreekt hij toch over de grote naam van God. Wat zal God met die naam doen? En dat is Jozua's grootste zorg. En nu is alles in Jozua als mens erop tegen om de opdracht die de Heere hem gegeven heeft uit te voeren. Nou, zegt u dat maar gerust. Alles in Jozua als mens is erop tegen om dat uit te gaan voeren. Het volk samenroepen, het lot te werpen. En het resultaat zal dan zijn dat er iemand aangewezen wordt door de Heere zelf. Die als een schuldige bekend staat en die nu geëxecuteerd moet worden. Daar is een mens toch niet zo gauw voor om zo'n opdracht uit te voeren. Dat is toch moeilijk, dat is toch verschrikkelijk om een zondaar te ontdekken en hem dan ook nog een keer onder het oordeel Gods te laten verzinken door het vonnis over hem uit te voeren. Alles in Jozua gaat daar tegenin en toch, vanwege dat duidelijke woord van God en vanwege het besef bestaan voor Gods aangezicht. En vanwege zijn geloof in de levende God. En vanwege zijn brandende ijver voor de eer van de Heere. Kan Jozua ook niet anders doen dan juist wel gehoorzamen. Maar dan is die gehoorzaamheid van Jozua tegelijkertijd een stuk zelfverloochening. Dan moeten zijn eigen wensen en zijn eigen voorkeuren ontkend worden. En dat is altijd met gehoorzamen zo, gemeente. God gehoorzamen betekent een streep door onze eigen keuze en onze eigen verlangens halen en onszelf wegcijferen en verloochenen. Dat kan. Alleen als wij net als Jozua een duidelijk woord van God hebben. Als wij net als Jozua ons bewust zijn van het feit dat we voor het aangezicht God staan. Als wij net als Jozua zo'n levend geloof in de levende God hebben en beoefenen. En als er in ons hart door de genadewerking van de Heilige Geest geplant is, ook die ijver voor de Heere en voor de naam en voor de eer des Heeren. Een duidelijk woord van God, hebben we dat? Hebben we dat? Als we de geboden des Heren nu eens nemen zoals die ons voorgehouden zijn. De opdrachten die de Heren gegeven heeft. Die ons zondag aan zondag voorgehouden worden. Hebben wij een duidelijk woord van God in het woord van de wet. In het woord van het evangelie. Hebben wij een duidelijk woord van God, gemeente. Dat ons spreekt, dat ons roept tot bekering. Tot een breken met de zonde, met elke zonde. Tot een mijden en vlieden en haten van de zonde. Hebben wij een duidelijk woord van God als de Heer ons in zijn woord oproept om te geloven in zijn Zoon en als hij de hele zaligheid van onze ziel vastmaakt aan dat geloven in de Zoon van God en als hij zegt, buiten Jezus is geen leven, er is geen andere naam onder de hemel tot zaligheid gegeven dan zijn naam, zeker hebben we een duidelijk woord van God. Verstaan we het? Als we dan zo'n duidelijk woord van God hebben, dat ons spreekt van de noodzaak van bekering en geloof, hoe staat het dan met onze gehoorzaamheid? Met onze gehoorzaamheid op alle terreinen? Beseffen we dat we voor Gods aangezicht staan? Dat we met de Heere te doen hebben? Hoe leren we dat beseffen? Hoe leerde Jozua dat beseffen? Dat we met God te doen hebben? Door veel te verkeren aan de troon der genade. Door veel de Heere nodig te hebben. Door veel met de Godspraak raad te plegen. Door veel te vertoeven in de nabijheid van het heiligdom. Voor de ark te liggen. Biddend en smekend om genade. En om de gunst en de gemeenschap van de Heere. Jozua had ook een levend geloof. De onzichtbare dingen die een mens niet zien kan, waren voor hem toch werkelijkheid. Wat is een levend geloof? Hoe beoefenen we een levend geloof? Wat is in het heden, in de concrete situatie waarin we vandaag zitten, ieder in zijn eigen of haar eigen omstandigheden, met zegen of zorg, met vreugde of tegenspoed. Wat is levend geloof onder de omstandigheden waarin we geraakt zijn ook als samenleving? Wat is een levend geloof? Dit, laat ik het zo mogen zeggen, dat we vandaag ons sterfbed dichterbij halen. Vandaag ons sterfbed dichterbij halen. Daar heeft de Heer ons in de afgelopen week toch ook toe opgeroepen. Of hebben we alleen maar aandacht besteed aan wat er voor berichten uit Zwolle kwamen? We zullen allereerst aandacht moeten schenken, gemeente, aan wat de Heer vanuit Urk aan berichten aan ons zendt. En dat zijn doodsberichten. Meer dan in andere weken van het jaar. En we beleiden dat er geen ding bij geval geschiet. En daarom, we worden er vandaag toe geroepen om ons sterfbed dichterbij te halen. En ons af te vragen hoe dat zal zijn. Als wij moeten verschijnen voor de rechter van hemel en aarde. Die werkelijkheid moet onze geest vandaag beheersen. Dat de wereld voorbij gaat. En dat in ieder leven voorbij gaat. En dat aardse rechtspraken voorbij gaan. En dat al die dossiers gesloten worden. Maar dat straks de boeken opengaan. En dat alleen hij die de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Zo te geloven, met een levend geloof, in de levende God. En die ijver voor de Heere, die hartstocht, voor de naam en voor de eer des Heren die in het slijk ligt en die vertrapt en vertreden wordt op zoveel terreinen. Wat ge ook doet, zegt de schrift, doet het al ter ere Gods. En we kunnen God toch alleen maar verheerlijken in een weg van gehoorzaamheid. Als ons leven, ik denk even aan wat het doopsformulier daarvan zegt. Als ons leven getuigenis ervan geeft dat we deze enige God Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser gemoede, met alle krachten de wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Daar moet de ijver voor de Heere en voor zijn dienst en voor zijn eer en voor zijn rijk toch in uitkomen. Komt dat uit in ons gedrag, dat deze vier beginselen ons beheersen? Komt dat uit in de Jozua's in ons midden, in de leidslieden? En dan combineerde Jozua het geestelijk leiderschap met het politieke leiderschap. Jozua was zomaar, om het zo te zeggen, tegelijk ouderling en wethouder. Tegelijk predikant en burgemeester. Maar komt dit uit in het geestelijke leiderschap? Dat we handelen in overeenstemming met een duidelijk woord van God, in het besef dat we voor zijn aangezicht staan. En dat we handelen door een waarachtig levend geloof en met brandende ijver voor zijn eer. De samenleving, als de vlag gehezen wordt afgelopen donderdag. We zijn geraffineerd in het ontduiken van de gehoorzaamheid. We zijn selectief in onze gehoorzaamheid. Het ene punt wel, het andere punt niet. Het ene punt leggen we grote nadruk en zware accenten, maar op het andere punt. Maar de Heere vraagt geheel en al onze toewijding. Zoals de Heere Jezus dat deed. En diens beeld dient zijn gemeente toch te vertonen. Hij was gehoorzaam. Ook toen het allerzwaarste gevraagd werd. Ook toen hij zichzelf moest vernietigen en ontledigen. Ook toen hij veroordeeld werd tot de dood aan het vloekhout van het kruis. Uw wil geschieden. Zo leefde het bij hem. En het was zijn eigen zonde niet die aan hem bezocht werd. Hij was rein, zuiver, heilig. Wie van u overtuigt mij van zonde, kon hij zeggen. Hij werd nooit ontslagen bij gebrek aan bewijs. Ontslagen van rechtsvervolging. Toen hij wel veroordeeld werd, was dat op valse gronden. Er was geen bedrog in zijn mond geweest en geen onrecht in zijn handen geweest. En als hij dan nochtans veroordeeld wordt, dan is dat vanwege de zonden die op hem gelegd zijn. En de ongerechtigheden die God op hem heeft doen aanlopen. De ongerechtigheden van zijn volk. Daarin is hij ook gehoorzaam geweest tot het einde toe. Nou, Jozua droeg iets van dat beeld van Christus. Op een afstand. Vagelijk. Maar er was wat van die gehoorzaamheid van Christus, van dat beeld van Christus, ook in de voorloper van de Heere Jezus, de oud-testamentische Jezus, Jozua, want de namen hebben dezelfde betekenis zoals u weet. En als Jozua dan in die gehoorzaamheid de weg gaat die hij gaan moet om door God gewezen, dan gebeurt dat ontzaggelijke. Het volk komt bij elkaar. Stammen worden naar de tabernakel geroepen, dat wil dan wel zeggen de vertegenwoordigers van de stammen, de oudsten, de stamoudsten. En tussen hen wordt dan, en dat is ongetwijfeld een indrukwekkende gebeurtenis geweest, tussen hen wordt dan het lot geworpen. Laten we maar aannemen dat dat ging door middel van potscherven. 12 potscherven in een zak of in een koker of in een urn gedaan. En dan haalde Jozua of een van de anderen daar, zonder erin te zien, een scherf uit. Op die scherven stonden de namen van de stammen: Ruben, Simeon, Levi, Juda en alle 12. En dan werd door Jozua die steen, die scherf uit die zak gehaald en bekeken welke naam erop staat. Ze konden de normale procedure niet volgen. Want niemand wist wie de beschuldigde, wie de aangeklaagde was. Er kon niemand getuigenis uitbrengen tegen een van zijn volksgenoten, want niemand weet tegen wie het, niemand wist tegen wie het ging. En daarom was het werpen van het lot het enige middel dat ze konden gebruiken. Maar om dat middel te gebruiken, gemeente, moet een mens wel geloof hebben. Want anders zeg je, het lot werpen, dat is een kansspel, dat is een spel van toevalligheden. Jawel, zo kan de wereld er tegenaan kijken. Maar voor Israël gold wat er van geschreven staat in het Spreukenboek. Het lot wordt in de schoot geworpen. Maar het ganse beleid ervan is van de Heere. En daarin openbaart de Heere dat hij ook in wat er gebeurt met een twaalftal potscherven toch de soeverein van hemel en aarde is. En dat hij die hand van Jozua bestuurt om de juiste potscherf 1 uit 12. Zoveel kansen heb je dan niet als je het met kansberekening doet. Maar dat de Heere toch de hand van Jozua bestuurt, zodat hij die juiste potscherf pakt, waar de naam op staat van de stam waar de boosdoener bij behoort. Stel u de situatie voor. Daar staat het volk en daar staan de vertegenwoordigers van het volk dicht bij de tabernakel, dicht bij Jozua. Midden in die massa staat ook Achan. En hij kijkt ook toe. En Jozua begint met de vereiste handelingen. Potscherven worden klaargemaakt en de namen worden erin gekrast. Ruben, Simeon en allemaal. En dan worden ze weggeborgen. En dan komt dat plechtige ogenblik en wellicht, zoals dat in Handelingen 1 ook gebeurde, wellicht heeft Jozua voordat hij zijn hand in de zak stak eerst nog het aangezicht van de Heere gezocht om de Heere te smeken. Heere, gij kenner der harten, doe gij aanwijzing. En toen stak hij onder adembenemende stilte zijn hand in de zak en hij trok zijn hand terug en daar zat zo'n potscherf in. En hij leest die naam en hij leest die naam hardop. En het wordt aan de oudsten van Israël en het wordt aan het hele volk van Israël bekend. Juda. Juda. En daarmee kunnen 11 oudsten terugtreden. En nu moeten de hoofden van de gezinnen uit de stam van Juda naderbij komen. Achan heeft het gehoord. Juda. Daar hoort hij bij. Sluit het net zich om me heen. Oh nee, zo heeft hij zijn geweten gerustgesteld. Dat is toevallig. Dat is toevallig. Nu zal straks wel blijken dat het toch om een ander gaat. Maar als de huisgezinnen in hun vertegenwoordigers naderbij komen, dan wordt de kring toch al kleiner en kleiner om Achan heen. Het geslacht van Zarchi. Oh, nou komt het toch dichterbij. Daarna het geslacht van Zabdi. En tenslotte, en dan staat Achan ook al in de kring van mensen vlakbij Jozua, want nu is het hij of een van zijn neefs, of een van zijn broers, of een van zijn naaste familieleden. En zijn hart klopt. En vrees vervult zijn ziel nu. Kan het eigenlijk niet meer, nu kan hij eigenlijk niet meer ontkomen. En tenslotte als de laatste keer, en dan staat ook Achans naam op een potscherf geschreven. Als de laatste keer Jozua's hand in de zak gaat en als hij er weer een potscherf uittrekt en als hij de naam leest, dan leest hij hardop. Achan. En Jozua is ervan overtuigd dat God gesproken heeft. En Achan is ervan overtuigd dat God gesproken heeft. En dat de Heere hem aangewezen heeft. O, het is wat geweest, dat ogenblik, voor het volk en voor deze man bijzonder. En voor de anderen die bij hem hoorden, voor zijn gezinsleden. Het is een marteling voor hem geweest, dit lange proces. Juda, Zarchi, Zabdi. Wel net alsof het zo ernstig niet was. Hij deed wel net, hij maakte zichzelf wel wijs, alsof hij nog kon ontkomen. Maar hij wist in het diepst van zijn ziel wel beter. Hij wilde echter niet bekennen, hij wilde niet belijden. Dat is wat geweest voor die man. En wat is er nou op deze manier duidelijk geworden? Een paar dingen wel. Een paar dingen die ook voor ons ontzaggelijk belangrijk zijn, gemeente. Een paar dingen die de Heere ons ook in wil prenten. Die de Heere in onze ziel wil kerven. Een paar dingen waar we nooit vanaf mogen. Een paar dingen die ons altijd duidelijk voor de ziel moeten staan. Het eerste is uit. Uiterlijke voorrechten kunnen een mens niet bewaren voor de zonde. Zelfs niet voor de ergste zonde. Waar ik dat vandaan haal? De stam van Juda werd geraakt. De koningsstam. Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Zo zei Jacob op zijn sterfbed toen hij zijn zonen om zich heen had. En toen hij ze zegende, door de geest geleid. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. Juda, de stam waar de Heere nog grote plannen mee had, omdat uit de stam van Juda de beloofde Messias geboren zou worden. Juda, die in Israël ook de grootste erfenis zou krijgen. Juda, die de leiding moest nemen, ook bij de veldtochten van Israël. Juda, de zo bevoorrecht de stam, groter heerlijkheid had hij gekregen dan andere stammen in Israël. En tot die stam behoorde Achan. Maar dat privilege, dat geweldige voorrecht dat hij bij de stam zou horen waar de Messias uitgeboren zou worden. Dat hij bij die stam mocht horen waarvan de oude Jacob gejubeld had. Dat heeft hem ook niet voor de zonde kunnen bewaren. Hij was een man uit een stam met bijzondere voorrechten. En juist die stam wordt bij het lot aangewezen als de stam waar de schuldige in zit. Hadden ze dat verwacht in Israël? Dat het kwaad nou uitgerekend in Juda zou zitten? In die stam die, om zo eens te zeggen, nog een beetje dichter bij de Heere stond dan de andere stammen. Waar de Heere op een nog meer bijzondere manier zich aan verbonden had dan aan de andere stammen. Maar we zien het, zijn afkomst heeft Achan niet kunnen bewaren voor het kwaad. Hoewel hij uit die voorname stam kwam, was hij toch een gruwelijke zondaar. Zo is het nog. Wij zijn allemaal al bijzonder bevoorrecht. Kinderen des verbonds mogen we heten. Die de beloften van het verbond betekend en verzegeld gekregen hebben. En sommigen van ons hebben daarbij nog bijzondere voorrechten gekregen. Omdat de Heere hen ouders had gegeven die hartelijk de Heere vreesden. En die in hun leven ook een duidelijk voorbeeld hebben mogen nalaten, een lichtend spoor hebben mogen nalaten. Maar die voorrechten redden ons niet. Die zijn wel belangrijk, maar niet afdoende. Denk eens aan Judas. 3 jaar lang was hij vlak bij de Heere Jezus en toch verriet hij zijn meester voor 30 stukken zilver. Denk eens aan Demas, die in dienst van het evangelie stond en door Paulus hoog geroemd werd als een mededienstknecht en zijn medestrijder en arbeider betiteld wordt en die toch de tegenwoordige wereld lief kreeg en wegging, de Heere de rug toekeerde. Uiterlijke voorrechten, hoe groot, hoeveel, hoe menigvuldig dan ook, ze bewaren ons niet voor het kwaad en ze redden onze ziel niet van het verderf. En als wij dan ook genoegen nemen met iets dat minder is dan een nieuw hart, dan bouwen we op zand. Als wij genoegen nemen met uiterlijke voorrechten en als we denken dat we met onze kerkgangen, met onze belijdenis en met ons avondmaal vieren volstaan kunnen. En ik vrees dat er verschillende zijn die toch heimelijk denken dat ze daarmee volstaan kunnen. Dan bouwen we op zand. Dan hebben we geen fundament. Waar het om gaat, dat is om het werk van Gods geest van binnen. En al het andere, dat wordt een keer van ons weggenomen. Wees dan ook niet tevreden met iets minder dan het werk van Gods geest in het hart. Alleen de inwendige genade kan ons verlossen van het verderf. En laten we toch niet rusten op valse gronden. En laten we onszelf niet op valse gronden zetten. En laten we ons ook niet door anderen op valse gronden laten zetten. Want we komen er een keer bedrogen mee uit. Echt zalig maken, zalig worden, dat gaat in de weg van de vernieuwing van ons hart. In de weg van het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Uiterlijke voorrechten, die kunnen ons niet bewaren voor de zonde en die garanderen onze zaligheid dus niet. Dat wordt ons duidelijk in deze geschiedenis. Tweede wat ons duidelijk wordt is dat de geheimhouding van onze zonden, die zonden toch niet voor Gods aangezicht kunnen verbergen. Alles, Achan had er alles aan gedaan om zijn zonde heimelijk te houden. Niemand mocht dat weten. Nou ja, in zijn tent, in zijn gezin, dat kon niet anders. Die moesten het wel weten en die waren het ook wel met hem eens. Maar voor de rest in Israël, niemand wist het. In het verborgene van zijn tent, in de grond onder zijn tent, lag het kostbare spul allemaal verstopt. Niemand had het gezien. En toch, God zegt, gij dwaas. God had hem gezien toen hij dat kleed begeerde, of zoals hij zelf zegt, toen hij lust daartoe kreeg. God zag hem toen hij om zich heen keek of iemand hem in de gaten had. Maar ze waren allemaal gelukkig druk bezig daar in de buurt met het in brand steken van Jericho en het uitvoeren van het bevel van de Heere. Dus Achan was ongezien en toen hij dat allemaal in zijn zak stak of hoe hij het ook opgeborgen heeft, toen wist niemand ervan. God zag het. Toen hij bij zijn tent kwam en toen hij nog eens naar binnen om zich heen keek voordat hij naar binnen stapte. Ziet niemand me, ziet niemand dat ik een zwaar pak bij me heb. God zag hem toen hij een schop nam en toen hij in de grond van zijn tent een gat groef. En toen hij die kostbaarheden daarin stopte en toen hij de grond daarna aanstampte zodat het leek alsof er niks gebeurd was. Alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met wie wij te doen hebben. Kan Achan nou echt denken dat God bij zijn zondige gedrag de ogen even gesloten heeft? Zou hij die het oog formeert niet zien? Zou hij die het oor gemaakt heeft niet horen? Achan, denk je dat nou echt? De ogen des Heren zijn in elke plaats. En zo zegt de schrift, God zal alle werk in het gericht brengen. Alle werk, het zij goed, het zij kwaad. We hebben te doen met een alziend God. We hebben te doen met een God wiens ogen de ganse aarde doorlopen. We hebben te doen met een God wiens ogen alles zien en wiens oren alles horen. Wat in het heimelijke gesproken wordt. Wat in de stilte van de binnenkamer van de ziel overdacht wordt. God weet het. En Hij is de God voor wie we een keer staan. Hij is de God die ons een keer rekenschap zal afvragen. Hij is de God die onze rechter zal zijn. Hij is de God die al de geheimenissen, al datgene wat bedekt bleef, al datgene wat onder de grond van onze tent verstopt ligt, een keer aan het licht zal brengen. En hoe precies we het ook gecamoufleerd hebben. En hoe mooi we het ook hebben weggestopt. Het kan niet verborgen blijven. Ook al komt het voor de rechter niet openbaar. Omdat hij het niet bewezen acht. Maar voor God zullen wij zulke dingen niet meemaken. Als in het gericht door God wordt wraak genomen. En moet dat element van het woord gemeente ons niet met alle duidelijkheid verkondigd worden in een tijd waarin iedereen zo langzamerhand lijkt te denken dat je kunt zondigen en er dan ook nog mee uit de voeten kunt komen. Waar is het besef dat we met God te doen hebben? Wiens ogen rein en zuiver zijn als een vlamvuur. Ik hoorde eens van een jongen die het zat was thuis in Nederland. En die vond het heel te zwaar thuis en al dat godsdienstige en al dat. Hij wou er vandoor en ging naar Amerika. En toen zijn vader en moeder hem wegbrachten naar het schip waarmee hij ging emigreren, toen zei zijn vader, jongen, hou er rekening mee dat er altijd een oog is dat je ziet. Thuis wou hij er niet van weten, maar toen hij aan boord van het schip was en toen ze op de oceaan voeren, kwam dat woord steeds weer terug. Jongen, hou er rekening mee dat er een oog is dat je overal ziet. En dat woord achtervolgde hem en dat woord liet hem geen rust meer en dat woord knaagde aan zijn geweten. En toen hij jouw voet aan land zette in Amerika, het eerste wat hij opzocht, dat was iemand met wie hij kon spreken over godsdienstige zaken. Want God had door dat woord in zijn geweten gewerkt. En God had hem vastgezet en vastgehouden. O, dat besef. Het moet weer leven. Het moet voor ons allemaal leven. En als Gods geest gaat werken, dan wordt het ook een levende zaak. We hebben met God te doen. En Hij ziet me. Hij ziet me. En dat gebruikt de Heilige Geest menigmaal om ons te overtuigen. Als God mij ziet. En als ik dan geen bedekking voor mijn zonde heb, waar moet ik dan heen? Hoe kan ik dan bestaan? En dan het laatste. Wat in deze geschiedenis, ook in de woorden van onze tekst duidelijk naar voren komt. Behalve dat eerste wat ik u noemde. Dat uiterlijke voorrechten ons niet zalig kunnen maken. En dat we onze zonden nooit zo kunnen opbergen dat God ze niet zien kan. Derde. Dat hier toch ook uit voortvloeit. En dan neem ik het laatste gedeelte van dat hoofdstuk er maar even bij. Dat er toch een mogelijkheid is dat onze zonden wel bedekt worden. Niet van onze kant, niet door onze middelen, niet door onze godsdienst, niet door onze, noemt u maar op. Maar alleen als God die zonden gaat bedekken. En gelukkig de mens wien het mag gebeuren dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Als het dan maar aan deze kant van het graf gebeurt. Want aan de andere kant van het graf gebeurt dat niet meer. Als de genadetijd voorbij is, dan is er geen bedekking meer. Dan kunnen we het dan nog wel zoeken. En dan zullen we er allemaal van overtuigd zijn dat we dat bloed van Christus nodig hebben. Maar dan wordt het ons niet meer aangeboden. En dan wordt het door geen Heilige Geest meer toegepast. En aangebracht aan de posten van ons hart. Dat moet aan deze kant van het graf gebeuren. En dat is nu de boodschap van het evangelie. Te midden van zonde en ongerechtigheid. God verklaart van zijn kant dat hij dat doen wil. En dat is nog heel wat anders, gemeente, dan dat we vrijgesproken worden bij gebrek aan bewijs. Als God een zondaar rechtvaardigt, dan verklaart hij hem schuldig, jazeker. En dan verklaart die zondaar zichzelf ook schuldig. Maar dan verklaart God hem tegelijkertijd rechtvaardig. En dat is omdat de Heere Jezus zijn zonde overgenomen heeft. En omdat dat bloed van Christus nu als de enige bedekking die bij God geldt over al de zonde en de ongerechtigheden wordt uitgespreid. Wie dat mag meemaken en wie dat geheim mag leren kennen, die is waarlijk gelukzalig. Wat een zegen om dat te leren kennen in de weg van bekering en geloof. Dat het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Van alle zonden. Niet alleen van de zonden die ik door het verlichtende werk van de Heilige Geest in mijn binnenste gezien heb. Niet alleen van de zonden die ik gezien en daarom ook beleden heb. Maar ook van die zonden die ik nog niet eens ken. Van de verborgen afdwalingen en van de verborgen ongerechtigheden. Waar het werk van de Heilige Geest me nog niet eens aan ontdekt heeft. Van die diepe krochten en schuilhoeken van mijn ziel waar ongerechtigheid gewerkt wordt. En waar het mijn oog nog niet eens voor geopend is. Ja, dat bloed van Christus dat is in staat om elke ongerechtigheid weg te nemen. En elke zonde af te wassen. En de Heere zal dat zeker doen bij allen. Bij allen die zich tot hem wenden met hun zonden en ellenden. Gemeente, het uur komt. Het uur komt voor ons allemaal. Dat wij eerlijk zullen worden. Tegenover God en tegenover onszelf. Het uur komt voor ons allemaal dat het deksel eraf gaat. En dat we niets meer hebben te verbergen. Het kan ook niet meer dan. Maar hoe zal dat nou zijn? Voor sommigen komt dat uur na hun sterven. Als ze net zoiets als Achan zullen meemaken. Achan werd geraakt. Onontkoombaar. En dan is er geen genezen meer aan. En heb je het misschien een lange tijd in je leven allemaal het lek boven water kunnen houden. En een lange tijd in je leven heb je een mooie schijn kunnen ophouden. En heb je je nog goed kunnen voordoen tegenover je medemensen. En heb je misschien nog een reputatie gehad in de kerk. Heb je misschien nog naam gemaakt in dienst van het evangelie. Wie zal het zeggen? Maar er komt een moment dat al de camouflages eraf gaan. En dat al onze franjes eraf gaan. Zal het voor u zijn op een moment waarop het te laat is? Of hebben we geleerd hier op aarde de Heere te voeten vallen? En de Heer om genade te smeken. Hebben we hier op aarde geleerd dat Gods geest ons eerlijk maakte. Mag ik u ertoe oproepen. Als u dat nog nooit geleerd hebt. Zoek het toch bij de Heer. Zoek toch de genade van de Heer. Nu terwijl die nog te bereiken. Nu te verkrijgen is. En laat de dag der zaligheid niet voorbij gaan, ongebruikt. Bid van de Heere genade om eerlijk te worden. Om onszelf recht te kennen. Om onszelf voor God te verootmoedigen. En om op zijn heil te hopen. En om zijn genade deelachtig te mogen zijn. O, laat de gelegenheid toch niet voorbij gaan. Er is nog tijd. En de Heere klopt nog aan de deur van ons hart. Maar hij blijft dat niet doen. Er komt een ogenblik dat de Heere voor het laatst geklopt heeft. En er is een kerkdienst waarin u voor het laatst de preek gehoord heeft. En er is een dag waarop u voor het laatst hebt kunnen bidden. En er is een dag waarop u voor het laatst een tekst uit de Bijbel hebt horen citeren. Daarna niet meer, nooit meer. Geen genadeboodschap meer. Laat het zover toch niet komen. Val toch nu in het heden der genade als u nog onbekeerd bent. En als u nog op verkeerde gronden hoopt. Val nu toch die God te voet. Om hem om genade te bidden. En als we dat door genade mogen weten. Ik laat u niet los. Tenzij gij mij zegent. Als we dat door genade mogen weten. Geef mij Jezus. Of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Als we dat door genade mogen kennen. Dat worstelen met de Heer in ons verdorven bestaan. Met onze schuld en ongerechtigheid. Die ons benauwt en die ons beklemt. En die ons geen andere keus laat dan te vluchten tot de troon der genade. Om daar geholpen te worden. En daar barmhartigheid te verkrijgen. O, sta veel naar dat heil en naar de volle zekerheid. Van dat heil, om er persoonlijk deelgenoot van te worden en te weten dat dat bloed van Jezus Christus ook u reinigt van alle zonden. Om zo ook in de weg van de gehoorzaamheid, zoals Jozua, het beeld van Christus te mogen gaan vertonen. En zo ook de Heere van harte lief te hebben en hem alleen toe te behoren. Gemeente, dat is het toch. Wat waarlijk gelukkig maakt. Dat is het toch waar de zaligheid in gelegen is. Dat is het toch waar de ziel vreugde en vrede in smaakt. Dat is het toch waar God in verheerlijkt wordt. En dat is het toch waar een mens zijn zaligheid in mag ontvangen. O, laat dat dan het hartelijk voornemen zijn om dat te zoeken. Daarin bevestigd te worden en daarin geworteld te worden, daarin te steunen, daarop te hopen. Dat is alles wat ik voor u hoop en wat ik voor u gezocht heb, ook in de periode van mijn urgse jaren. Amen. Psalm 145, het zesde vers. laten wij samen danken. Heren, we willen u ootmoedig danken voor uw heilig woord. En het mag inderdaad wel gezegd worden, Heren, dat uw woord een heilig woord is. En dat we als we dat woord van u in de hand nemen, en zeker als we passages lezen zoals we vanmorgen en zoals we in de afgelopen zondagen gelezen hebben, onze ziel vervuld mag zijn met heilig beven. Want wat zijt gij een heilig God, te rein van ogen dan dat u het kwaad zou kunnen aanschouwen. En als we in dat licht ons leven bezien, ook ons ambtelijk leven, ons werken, ons ambtelijk werken, wie van ons kan dan bestaan, Heren? Er is er zoveel dat ons aanklaagt, zoveel dat ons in staat van beschuldiging stelt voor uw heilig gericht. Dat niemand van ons vrijuit kan gaan, wat voor beroep hij ook uitoefent. En wat voor plaats hij ook in de maatschappij en in de kerk heeft. O God, wij bidden van u dat u er ons allen van doordringen wilt. Dat wij voor u niet bestaan kunnen, tenzij wij bedekt zijn door dat bloed van de Heere Jezus. Heren, wij bidden u om de kracht van dat bloed. De vernieuwende, de vergevende kracht van dat bloed. Wij bidden u om die zaligmakende kennis van dat bloed. Wij bidden u, Heren, dat gij door uw Heilige Geest ook in het midden der gemeente wilt bewerken. Dat er heilige onrust mag zijn bij de gedachte dat wij allen op weg zijn naar de rechterstoel. En dat het een keer advent wordt. En dat de Heer Jezus Christus komt op de wolken des hemels. Aller oog zal hem zien. Alle boeken worden geopend. O God, doordring ons van de ernst van ons leven. En van de ernst van het evangelie dat ons in deze situatie zegt. Vlucht tot de Heer. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heer. Zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldiglijk. Heren, we danken u ook voor dat evangelie dat ons spreekt van Christus en van zijn gerechtigheid en van zijn genade. Maar wij moeten leren dat daar dan ook al onze gerechtigheid in gelegen is en nergens anders. En dan moeten we onszelf kwijtraken en zoveel verliezen om hem en hem alleen over te houden. Heren, werk ook dat in het midden der gemeente, opdat zo gekend en beleefd mag worden dat gij de genadige zijt, dat er bij u vergeving is. Heren, we gaan uit elkaar als gemeente en als predikant. Tijd is gekomen om afscheid te nemen, om de banden te verbreken. We danken u voor wat u hebt gedaan, ook in de afgelopen jaren. Wat u hebt willen doen, ook door middel van het woord. Wat u hebt gegeven, ook in de ontdekking dat er een band kwam met en in het woord. We danken u voor de voortgang van uw werk, zoals die gebleken is. En zoals we hopen en verwachten en bidden dat die ook blijken zal. Zegen de gemeente, Heren. Zegen ieder die tot de gemeente behoort. Ook de jonge mensen. Ook de catechisanten. Het is de afgelopen week een en andermaal gezegd dat het voor hen ook zo kritiek is om te leven in een sfeer waarin leugen en bedrog gewoon gaan worden. Heren, plant de vrezen van uw naam in de harten van onze jonge mensen. Opdat zij een voorbeeld mogen nemen aan de heiligen, zoals die ons voorgesteld worden in het heilig boek. Zij een voorbeeld mogen nemen aan hen die het pad van de godsvrucht bewandeld en betreden hebben. En dat het hun hartelijke keus mag zijn om die voetsporen te volgen. Denk aan allen, Heren. Aan een ieder persoonlijk, aan ieder ook in zijn eigen persoonlijke omstandigheden. Van zorg en moeite, van vragen en van tegenslag. En van allerlei dingen, Heren, waardoor het leven moeilijk en zwaar wordt. Wees gij met de kerkenraad, wees gij met de broeders predikanten. Wilt gij uw genade rijkelijk betonen door hun bediening te gebruiken en te zegenen en uw naam daardoor te verheerlijken. Heere, vergeef ook al de zonden en de ongerechtigheden en de verkeerdheden en de tekortkomingen, de motieven die niet altijd zuiver waren en zo al die dingen meer in de gemeente en aan de kant van uw dienaar. We buigen ons voor uw heilig aangezicht neer. En als we gaan zingen uit de 101e psalm, mag dat dan echt ook zijn met mond en hart. Schenk dat om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 101e psalm het tweede en het derde vers. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
September 1988, intrede in de schuilplaats. December 1990, afscheid in de schuilplaats. Ruim 2 jaar hebt u onze gemeente mogen dienen en hebt u het woord Gods onder ons verkondigd. En het is met gemengde gevoelens dat wij nu afscheid van u moeten nemen. De kerkraad heeft dit ook verwoord in het attest naar de gemeente van Driebergen met de woorden dat naar het oordeel van de kerkraad deze periode te kort is geweest. Graag hadden wij u nog wat langer in ons midden gehouden, maar het heeft niet zo mogen zijn. Gods wegen zijn anders dan onze en ons past alleen maar berusting in zijn wil. Daarom, dominee, o van deze plaats toch hartelijk dank voor wat u voor onze gemeente hebt gedaan als herder en leraar. Maar bovenal past ons de dank aan de Heere, want Hij was het die u de kracht gaf om onder ons te werken. Ook wanneer het voor u zelf allemaal niet meer zo duidelijk was, wilde Hij u toch nabij zijn. Onze bede is dat de Heere u ook in Driebergen wil zegenen, sterken en helpen. U gaat ons verlaten in een periode waarin onze gemeente, maar ook onze dorpsgemeenschap, is geconfronteerd met problemen in het maatschappelijk leven, maar die ook rechtstreeks verband houden met ons geestelijk leven. Hoe hierin recht te handelen, kunnen alleen als we onze hulp zoeken bij de Heere. Dominee, u kent de Urkers nu een beetje en u weet dat ook wij geneigd zijn eigen gekozen wegen te gaan. Vooral in uw laatste preken hebt u er ons op gewezen welke consequenties dit kan hebben. We zijn de Heere dankbaar dat Hij ook u heeft willen gebruiken om deze boodschap aan ons door te geven. En Hij geeft zijn zegen erop. Wanneer u over enkele dagen in Driebergen woont, denk dan nog eens aan ons. Maar bovenal willen wij u vragen, blijf ons gedenken in uw gebeden. Dominee, dan ook van harte bidden wij u Gods zegen toe. Hij blijven u en de uwen geleiden op uw verdere levenspad. En de Heere geven u komende vrijdag een goede ingang in de gemeente van Driebergen. Gemeente, ook samen willen wij onze dominee nog Gods zegen toebidden. We willen dat doen met de woorden van Psalm 115, het 8e vers. Want ook hierin toont de Heere dat Hij alles is en in allen. Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Wij zingen dat onze dominee toe.
Ik mag nog een enkel woord zeggen als antwoord op de toespraak van broeder Schaak namens kerkenraad en gemeente. Ik wil niet op alle dingen ingaan, hoeft ook niet, want er is van mijn hand al eens een verantwoording verschenen in het kerkblad ten aanzien van mijn motieven en van mijn hele weg die ik meen te moeten gaan. Maar één ding wil ik nog van harte benadrukken. Het heeft mij in de afgelopen maanden toch verwonderd en verootmoedigd te mogen merken, meer nog dan ik al eerder wel eens gemerkt heb, maar dat de Heere de arbeid die ik in het midden van de gemeente heb mogen verrichten, voor die en gene, ja voor meerderen, tot zegen heeft willen stellen. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat de Heere werkt en dat zijn werk ook doorgaat. En dat zijn genade verheerlijkt wordt. Dat mensen met blinde ogen de ogen open krijgen. En dat mensen die van God niet weten, de Heere mogen leren kennen. En dat mensen niet verder kunnen zoals ze tot nog toe geleefd hebben, maar dat ze gaan beseffen dat ze de Heere niet kunnen missen. En dat er een gebed in de ziel gelegd wordt en dat er om zaligheid gesmeekt en gevraagd wordt. Dat is het waar toch eigenlijk alles op gericht is. Mensen tot de Heere te mogen brengen. Zoals Andreas, Petrus tot Jezus leidde. Nou, als de Heere mijn korte arbeid hier in de gemeente daartoe heeft willen gebruiken, dan kan dat alleen maar bij degene die het te beurt viel, maar ook bij mijzelf tot verwondering en tot dankbaarheid stemmen. En nog één opmerking wil ik maken. Broeder Schaak heeft daar even op gewezen. En ik heb dat van de week op de kerkraad ook gezegd. En in andere verbanden ook. Het is toch wel een wonderlijke gang van zaken dat mijn afscheid, dat al een aantal weken van tevoren gepland was, nu blijkt te vallen in een periode waarin, en voor de gemeente, maar voor heel de Urkers samenleving, er zoveel dingen eigenlijk aan de orde zijn. De zaken zijn niet te veranderen, maar God geven inderdaad dat er een verandering komen zal in mentaliteit. En dat ook in het midden der gemeente deze geest van genade, deze geest van bekering en van waarachtig geloof openbaar mag komen. Zodat de kerkraad met de gemeente uit de moeilijke situatie mag geraken. Zodat ook de weg weer vrijkomt voor de viering van het heilige sacrament. Ja, eigenlijk is dat ook het belangrijkste niet. Maar dat zo de weg vrijkomt voor een waarachtig en hartelijk en oprecht dienen van de Heere. God geven bijzonder ook de kerkraad in deze weken wijsheid en voorzichtigheid. En hij werken met zijn genade krachtig en heerlijk in uw midden. En dan beloof ik u, broeder Schaak, dat ik nog meer dan eens aan u als gemeente van Urk zal denken. En dat ik u ook in mijn gebeden zal meenemen.